Goedemorgen, ik wil u graag de liturgie van deze morgendienst voorlezen. Mijn naam is Leni Domburg, hartelijk welkom. Vanmorgen en ook vanmiddag is dominee Kwant, onze voorganger. Vanmorgen is de organist Herman Keizer. Na het welkom en mededelingen zingen we gezang 432, vers 1, 2 en 3. Gezang 432, vers 1, 2 en 3. Na het stilgebed votum en groet zingen we psalm 121 in de oude berijming. Vers 1, 3 en 4. Psalm 121, vers 1, 3 en 4 in de oude berijming. Na de 10 geboden zingen we psalm 84 in de nieuwe berijming, vers 3 en 6. Psalm 84, vers 3 en 6 in de nieuwe berijming. Na het gebed zingen we met elkaar het kinderlied en dat is vanmorgen Kijk eens om je heen. De schriftlezing is uit Zacharias 2, vers 1 tot 5. Dus we lezen uit de Bijbel Zacharias 2, vers 1 tot 5. Na deze schriftlezing zingen we psalm 125 in de nieuwe berijming. Vers 1 en 2. Psalm 125, vers 1 en 2 in de nieuwe berijming. Het thema van de preek is de gemeente een open plaats. Na de preek zingen we gezang 28. Gezang 28. Na het gebed en de collecte zingen we als slotpsalm psalm 127 in de nieuwe berijming, vers 1 en 2. Psalm 127, vers 1 en 2. Ik wens u een gezegende dienst. En voor vanmiddag wil ik u erop attent maken dat de dienst begint om 4:15.
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Kwant uit Huizen. En het geldt ook voor de middagdienst die om 4:15 begint. Volgende week hoopt voor te gaan in beide diensten dominee Van Dijken uit Nieuw-Vennep. We willen deze dienst beginnen met het samen zingen van gezang 432, de versen 1, 2 en 3. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan ook zingen van het Onze Hulp, Psalm 121, vers 1, 3 en 4 in de Oude Berijming. Psalm 121, vers 1, 3 en 4 in de Oude Berijming. We gaan samen luisteren naar de 10 woorden zoals die staan in Deuteronomium 5 en 6. En daarna zingen we Psalm 84 vers 3 en 6. Psalm 84 vers 3 en 6. Hoor de inzettingen en verordeningen die ik u heden doe horen, opdat gij ze leert en naarstig onderhoudt. De Heere, onze God, heeft met ons een verbond gesloten. En hij zei: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken van enige gestalte die boven in de hemel of onder op de aarde is, of die in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag, dat gij die heiligt, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw rund, nog uw ezel, nog uw overige vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten zoals gij. Want gij zult gedenken dat gij dienstknechten in het land Egypte geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaag heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de Sabbatdag te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en het u welgaat in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, en gij zult niet echt breken, en gij zult niet stelen, en gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Gij zult uw zinnen niet zetten op uw naasten huis, nog op zijn akker, nog op zijn dienstknecht, zijn dienstmaagd, zijn rund, zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. Deze woorden heeft de Heere tot uw gehele gemeente gesproken op de berg, uit het midden van het vuur, de wolk en de donkerheid, met luider stem. En hij voegde daaraan niets toe. Hij schreef ze op 2 stenen tafelen. Onderhoud ze naarstig, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Wijk niet af naar rechts, noch naar links. Heel de weg die de Heere uw God u geboden heeft, zult gij gaan, opdat gij leeft en het u wel gaat. Hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. En gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.
Thank you.
We gaan de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, wat is het heerlijk dat wij één dag in de week krijgen om te gedenken. Zo hoorden we dat. Uw volk Israël kreeg die dag al als vrucht van uw schepping en als vrucht van uw bevrijdend werk uit het land Egypte. U bevrijdde uw volk met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. En niemand die die bevrijding kon keren. Onweerstaanbaar ging u uw weg door de geschiedenis en bracht u uw volk Israël in het beloofde land. En die lijn, Heere, dat u de God bent die bevrijdt, dat u de God bent die uw gemeente dwars door deze wereld en door de woestijn van deze wereld, Psalm 84, brengt in dat beloofde land, in dat hemelse Kanaan, die God bent u nog steeds. U hebt het heerlijk laten zien rond de komst en het werk van uw Zoon op deze aarde, dat u inderdaad een God bent die ons niet in de verlorenheid wil laten, die ons niet in die verlorenheid terecht wil laten komen, ver bij u vandaan, maar die ons bij de hand wil nemen en zo de verlossing wil schenken. Dat mogen wij gedenken, dat mogen we vieren op deze dag. En daarom danken wij u dat u ons samenbrengt hier in de Zuidhovenkerk om met elkaar daarover te zingen en daarnaar te luisteren. Een week ligt achter ons, Heren, waarin we ieder en allen onze eigen bezigheden hebben gehad. Een week ligt achter ons waarin u ons hebt gadegeslagen en u brengt ons hier weer. We moeten zeggen, ondanks onszelf, ondanks onze zonden, ondanks onze schuld, want ook die was vorige week weer bij ons. Maar u bent met ons nog niet klaar. U bent met ons nog niet uitgesproken. U spreekt opnieuw, door uw woord, door uw geest, op deze dag. Wij danken en wij eren uw naam en wij bidden u, laten we het goed mogen hebben onder uw hoede. Laat uw woord voor ons mogen klinken, wilt u het openen en begeleid u het met de kracht van die levende geest, die al tijden lang, al eeuwen lang over deze aarde gaat en die door uw gemeente waait, en laten we zo gezegend mogen worden. Wees met ons in de kerkzaal, met de kinderen in de crèche, de kinderen in de zondagsschool, de nevendienst. Laten we allemaal op het niveau dat we hebben, op enige leeftijd, van u mogen horen en van uw liefde voor ons mens. Zorgt u voor iedereen die een bijzondere taak in de dienst heeft. Er is altijd, Heere God, inzet van heel veel mensen. Wat is dat fijn. Het is dat fijn dat u mensen met gaven geeft die zich zo voor de gemeente willen inzetten. We bidden u, zegen ze. Zegen ons allemaal. En laten we zo met elkaar een heerlijke dag uit uw hand mogen ontvangen. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan het lied van de week voor de zondagsschool, voor de nevendienst zingen, maar ik heb hier geen blaadje, maar u zult wel weten wat het is. En dan zal ik het proberen mee te zingen.
Thank you. God wil onze vader zijn.
Wij gaan vandaag het derde nachtgezicht van Zacharia met elkaar lezen. En dat doen we in twee gedeelten. Vanmiddag vers 6 tot en met 13 in Zacharia 2. En vanochtend Zacharia 2 vers 1 tot en met 5. Het derde nachtgezicht. Vanochtend Zacharia 2 vers 1 tot en met 5. En wij zingen na de schriftlezing Psalm 125 vers 1 en 2. Psalm 125 vers 1 en 2. Zacharia 2. Ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe en zie een man met een meetsnoer in de hand. Toen vroeg ik, waar gaat ge heen? En hij antwoordde mij, ik ga Jeruzalem opmeten en zien hoe groot zijn breedte en lengte zal zijn. En zie, toen de engel die met mij sprak naar voren trad, ging een andere engel hem tegemoet, tot wie hij zei, snel heen, spreek tot die jongeling. Als een open plaats zal Jeruzalem daar liggen vanwege de menigte van mensen en vee daarin. En ikzelf, luidt het woord van de Heere, zal haar een vurige muur zijn rondom en heerlijkheid binnenin haar. Tot zover de schriftlezing, zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. De tekst voor de verkondiging vanochtend is uit Zacharia 2, vers 4 en 5. Zacharia 2, vers 4. Snel heen, spreek tot de jongeling. Als een open plaats zal Jeruzalem daar liggen vanwege de menigte van mensen en vee daarin. En ikzelf, luidt het woord van de Heere, zal haar een vurige muur zijn rondom en heerlijkheid binnen in haar. En na de verkondiging zingen wij gezang 28. Gezang 28. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als je op de A15 rijdt tussen Dordrecht, tussen Papendrecht en Sliedrecht zo ongeveer, dan zie je dat er daar aan de kant van Papendrecht en Sliedrecht nog aardig wat woningen worden gebouwd. Uitbreiding van Sliedrecht en ook wel een stukje van Papendrecht, denk ik zo. Dat komt hoe langer hoe dichter bij elkaar, totdat het waarschijnlijk één groot lint is van huizen en andere gebouwen die daar staan. Er wordt dus nog wat gebouwd in deze omgeving. Verder ligt het allemaal een beetje stil en ligt het een beetje te kwijnen in deze jaren van malaise. Maar daar gebeurt het blijkbaar allemaal nog. U hebt het misschien wel eens gezien en u hebt misschien wel eens ook dicht bij zo'n blauw bouwplek gestaan. Dan zie je eigenlijk van week tot week, van maand tot maand, zie je zo'n nieuwe bouwwerk in elkaar gezet worden en zie je dat groeien. Eerst is het allemaal nog grasland. Daarna gaat dat gras weg. Dan zie je de kale grond ontstaan. Je ziet sleuven gemaakt worden om riolering en andere leidingen erin te leggen. Je ziet dat mensen aan het werk zijn met allerlei meetapparatuur. En er worden hier en daar allemaal paaltjes in de grond gezet. En hier en daar ook met linten eromheen. Want er moet een plan van straten komen. En die straten die zie je dan ook ontstaan. Eerst een beetje provisorisch, want er moet nog allerlei vrachtverkeer overheen. En dan aan het eind de echte bestrating, straatstenen of asfalt. Je ziet huizenblokken komen, soms enkele huizen, soms appartementengebouwen, soms 6 of 8 op een rij. En er wordt ook allemaal voor gemeten, er worden allemaal piketpaaltjes voor in de grond gezet. En zo langzamerhand zie je zo'n woonwijk uit de grond gestampt worden. Zie je de huizen ontstaan, beton wordt gestort. Muren worden opgezet, soms kant-en-klaar aangeleverd tegenwoordig. Raamkozijnen, deurkozijnen, nou, noem het allemaal maar op. Misschien hebt u de persoonlijke ervaring mee, als je zelf belang bij zo'n huis hebt dat in zo'n nieuwe woonwijk wordt gezet. Maar in ieder geval, u zult weten wat ik bedoel. De bouw van zo'n stad, daar zo'n stadsdeel, daar moet heel wat voor gepast worden en gemeten en berekend, voordat dat allemaal een beetje op koers is. Vanochtend in Zacharia 2 komen wij een man tegen die bezig is om een woonwijk te bouwen. Een woonwijk, ja feitelijk een hele stad. Het gaat om de stad Jeruzalem. Dat zie je in vers 4 staan. Jeruzalem, de stad, wordt opgemeten, wordt nagemeten, want die man die heeft een meetlint in zijn hand, een meetsnoer. Dat staat in vers 1. Een man met een meetsnoer in zijn hand. En als een engel vraagt, wat ga je doen? Dan zegt hij, ik ga Jeruzalem opmeten. En ik ga de breedte en lengte van die stad meten. Nou, daar kun je je alles bij voorstellen, gemeente. Want als die man daar met Jeruzalem bezig is en met het meten van Jeruzalem, dan is dat een stad die op dat moment helemaal in puin ligt. Zacharia is een profeet die net als Haggai, het boek daarvoor, en net als Nehemia en Ezra, die twee figuren die je daar net voor het boek van de Psalmen vindt, die allemaal optreden in de tijd net na de Babylonische ballingschap. 70 jaar daarvoor is het volk Israël in ballingschap gegaan en naar Babel gevoerd. En de legers van Babel hebben niet nagelaten om alles wat daar nog overeind staat, in Jeruzalem met name, immers het centrum van bedrijvigheid, de hoofdstad van het volk, om dat in puin te schieten. En de tempel is verbrand. Het huis van God, daar is niks van overgebleven. En zo is die samenleving van Israël ontmanteld. Zijn alle verbanden eruit gehaald. En 70 jaar lang is dat zo gebleven. En na 70 jaar komen dan die ballingen weer in Jeruzalem terug. Nou, u voelt wel aan, dan is er heel wat te doen. Dan is er heel wat om opgebouwd te worden. Dus wat gebeurt er dan? Ja, dan gaan mensen kijken van, hoe zullen we de woonwijken in Jeruzalem herstellen? Hoe waren ze? Moet het weer precies zo? Kan het misschien ook anders? Hoeveel huizen wil ik in die stad hebben? En hoeveel vierkante meter heb ik dan per huis beschikbaar, zo ongeveer? Dus er wordt gemeten. Er wordt gerekend. En vandaar dat je daar een man hebt met een meetsnoer. Een meetlint. We hebben dat tegenwoordig allemaal opgerold zitten. En dan kun je dat zo uitrollen. En met je duim kun je het weer indrukken. Een duimstok. Als je de afstand niet al te groot hebt, dan kun je het ook met laserstralen doen tegenwoordig. En maar schrijven en meten en dan maar rekenen hoeveel huizen moeten erin en hoe zal ik dat in elkaar zetten. Ja, dat gebeurt daar bij Jeruzalem. En dat gebeurt daar door een jonge kerel. Een jonge vent. Dat lees je nog niet zo in vers 1. Daar lees je alleen maar dat het een man is. Een man met een meetsnoer in zijn hand. Maar als je dan in onze tekst kijkt, gemeente, vers 4, dan zie je inderdaad dat het een jonge man is. Snel heen, spreekt tot die jongeling. Dus een tiener, voor in de 20, hoe oud zal die geweest zijn? Een jonge vent. Hij is ook vol enthousiasme, want hij loopt vreselijk hard. Dat zie je ook nog niet zozeer in vers 1. Maar dat zie je als die jongeman, als er wat woorden naar hem worden gezet, dan moeten ze hard lopen. Snel heen, vers 4, rennen. Want die jongen die is vol enthousiasme, die weet van geen ophouden. Ja, dat heb je met jonge mensen, hè? Die kunnen hard lopen. Wij worden een beetje strammer als je zo ouder wordt. Maar jonge mensen die kunnen hard lopen. En dat doet hij dan dus ook. Want hij heeft er zin in. Vol spirit. Hij heeft er zin in om er tegenaan te gaan en om Jeruzalem weer te maken zoals het ooit was. Een mooie stad, mooie huizen erin, ommuren de stad, veilig voor de vijand. Zo is hij daar aan het werk. Dat is, gemeente, een lijn die je meteen eigenlijk ook naar ons in de gemeente kunt doortrekken vanochtend. Want Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, dat was niet zomaar een hoofdstad. Dat was niet zomaar net als Amsterdam of Parijs of Londen of zo. Nee, als je over Jeruzalem spreekt, dan spreek je over de hoofdstad van het volk van God. En dan spreek je dus ook over de stad waar God zelf wil wonen. Zo had de Heere God dat ook zelf aangewezen. Al in het boek Deuteronomium, hij zou zich een stad verkiezen waar hij zou wonen, waar zijn troon zou staan, waar de tempel gebouwd zou worden. En Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, laat zich dan ook niet losdenken van de tempel. Dat kun je vandaag nog zien. Daarom is het ook zo schrijnend dat dat allemaal in tweeën is gebroken, politiek gezien. Jeruzalem laat zich niet zonder de tempel indenken. Het is een geestelijke stad. De stad van God waar hij zijn volk bij elkaar brengt en waar hij contact zoekt met zijn volk. En in die zin, gemeente, doe je er niet verkeerd aan om, als je dat nou in de 21ste eeuw leest, vanuit het Nieuwe Testament, om dan te denken aan de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat is als het ware de stad, tussen aanhalingstekens, waar God vandaag wil wonen en waar hij zijn volk wil ontmoeten. U bent als gemeente hier in de Zuidhovenkerk, Dordrecht-Zuid, bent u deel van die gemeente die van de Heere God is en hij wil u hier ontmoeten. Het Nieuwtestamentische Jeruzalem, om zo te zeggen. En in die gemeente, daar is dus in Zacharia 2 sprake van een jonge kerel die de schouders eronder zet. Die vol enthousiasme is om aan de gemeente te bouwen, om zijn gaven daarvoor in te zetten en om zo op zijn manier, met zijn mogelijkheden, ermee verantwoordelijk voor te zijn dat die gemeente mooi wordt, dat die opgebouwd wordt. dat hij een lust wordt voor de Heere God om dat te zien. Daar loopt hij zich het vuur voor uit de sloffen. En ik zou zeggen, gemeente, dat je gezegend bent als je in je gemeente jongeren hebt, jongelui hebt, die zich op die manier voor het gemeentelijk leven willen geven. Die een stuk enthousiasme hebben, die zeggen, we gaan ervoor. U hebt jongelui, hè? Gelukkig. Ja, ze zitten meestal hier. En daar zien we nou 3 lege banken. En dat is ook mooi dat we die zien. Want ze zijn op kamp. Daar gaan we straks ook nog voor bidden en voor danken. Maar die 3 lege banken, gemeente, die geven, natuurlijk niet allemaal, er zijn nog meer jongeren in de kerk. Maar die geven in ieder geval aan dat daar jullie jongelui zitten. Zijn dat niet weinig? 3 banken vol. Het is het heerlijk als je jongelui hebt die samenbindend zijn. En die samen ook op hun manieren, met hun gaven. En ook op hun leeftijd, zo jong als ze zijn, de gemeente willen bouwen. Ja, we weten natuurlijk allemaal wel eens dat ze dan wel eens een beetje hard lopen. Ja, dat gebeurt hier letterlijk. Die jongen loopt hard. Maar jongelui lopen ook op een andere manier wel eens hard. Ook wel eens zo hard dat als je wat bezonkener raakt en wat meer jaren krijgt. Ho, 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 ho. Even nadenken. Even voorzichtigjes aan. Nou, dat is op zich niet verkeerd. Daar leren we samen weer van. Zij van dat even nadenken en wij van dat enthousiasme, zou ik zeggen. Maar laat het wel samen blijven, hè, gemeente. Laat het samen blijven. En een gemeente met jongeren die hart voor de zaak hebben, die zijn het waard dat ze heel warm gekoesterd worden. Je leest er hier ook niks van dat zo'n jongen even weg wordt geveegd. Er komt straks wel wat. Als je enthousiasme wordt gewaardeerd. De schouders eronder. Dus koesteren die jongelui. Maar, ja, dat is alles geen maar wezen. En ook hier is een maar. Want die jongen met zijn enthousiasme manier van doen en met zijn duimstok, Die loopt ook op zo'n manier dat van Gods wegen daar wel een kanttekening bij moet komen. Deze namelijk, en dan ben je weer bij de tekst, zegt tot die jonge man: als een open plaats zal Jeruzalem daar liggen vanwege de menigte van mensen en vee daarin. Jeruzalem zal een open plaats wezen. In de Oude Statenvertaling staat: het zal een plaats wezen die dorpsgewijs bewoond wordt. En in de Herziende Statenvertaling staat: Jeruzalem zal geen ommuurde stad zijn. Nou, dat geeft het wel aan, hè? Een open plaats, dorpsgewijs bewoond, niet ommuurd. Die jongen die wil de muren om Jeruzalem heen zetten. En hij zegt, dit is nou de ruimte binnen die muren, daar zal God wonen. En daar zal zijn volk wonen, maar wel muren eromheen. Dan kun je dat wel indenken, gemeente. Want ja, je zal zo'n stad hebben die een puinhoop is. En je zal dan herinnerd worden aan die vijandelijke legers die dat veroorzaakt hebben. Dan zeg je natuurlijk, dat willen we niet meer hebben. Dus dat zullen we voorkomen. Muren en de soldaten op de muren, dan kunnen die ver kijken. En als er dan onraad is ergens buitenin, nou, dan kunnen we dat op tijd cancelen in ieder geval. Dus het is alleszins begrijpelijk, hè, dat die stad van God daar met muren wordt omgeven. Die jongen dacht natuurlijk aan de geschiedenis. En bovendien, intern bij die opbouw van de stad van God rommelde het ook al zo hier en daar. Want als je Ezra en Nehemia leest, dan lees je ook van wat tegenstand van binnenuit. Sambalat en Tobia, die proberen daar binnenin een vuurtje te stoken, een onheilig vuurtje. Dus menselijkerwijs gezien is er alle reden om die stad van God stevig in elkaar te zetten. En toch is dat niet de bedoeling. Toch is dat niet de bedoeling, gemeente, dat Jeruzalem, dat de gemeente van de Heer Jezus Christus, dat die met menselijke kracht en met menselijke afweersystemen ommuurd wordt. Zodat de vijand daar niet in kan. Want wie ommuurt, ja, die maakt zichzelf wel veilig. Althans, met zijn eigen menselijke krachten. Of dat dan ook altijd godskrachten zijn, moet je even parkeren. Maar die veiligheid, gemeente, betekent natuurlijk ook dat de zaak ingesnoerd wordt, hè? En ingeklemd wordt. Straks kunnen er in Jeruzalem zoveel inwoners zijn. Dat zal de jongen met die duimstok allemaal wel keurig berekend hebben. Maar dan is er ook niet gerekend op uitbreiding. Nou ja, een beetje uitbreiding. Laten we een paar kale stukken daar binnen die muren blijven. Maar dat houdt een keer op. Je houdt dus blijkbaar geen rekening met Gods mogelijkheden die onbegrensd zijn en die ver boven menselijke mogelijkheden uitstijgen, om de gemeente groter en groter en breder te laten worden. En dat is een factor die hier wel van betekenis is, hè? Als een open plaats zal Jeruzalem daar liggen vanwege de menigte van mensen en vee daarin. Wie de stad van God gaat inmuren, die gaat hem ook dichtsnoeren. Die gaat hem ook inperken. En die loopt het gevaar, bewust of onbewust, om te klein te denken van Gods kracht en van Gods werk voor die gemeente. Die gaat het allemaal zelf invullen. Vandaar dat het zo'n mooie weergave is als daar staat: Jeruzalem zal dorpsgewijs bewoond worden. Ja, denkt u maar aan uw eigen stad, Dordrecht. Dat is zo'n middeleeuwse stad met een stuk water eromheen en grachten eromheen. Hier en daar zie je nog een poort. Ja, dat was Dordrecht, hè? En als je oude middeleeuwse platen hebt, dan kun je dat nog zo, op zo'n plaat kun je dat zien. Maar op een gegeven moment bleek natuurlijk toch dat Dordrecht uit zijn voegen barstte. Dus wat doe je? Dan ga je buiten de wallen. En dan krijg je al die wijken achter elkaar die je nu nog hebt, die niet meer die muren en die omwallingen hebben. En dat heeft iets van dat wijksgewijs en dat dorpsgewijs. Daar kun je zo in en uit lopen. Je kan nog eens wat uitbreiden. Maar muren, ja, die kun je niet verzetten. En poorten, ja, die zijn er om dicht en open te doen, maar die verzet je ook niet zo even, hè? Dorpsgewijs bewoond. Ik hoorde net voor de dienst dat dit een historische tekst voor u is. Dat zal volgend jaar wel blijken. Want volgend jaar bestaat u als gemeente 50 jaar. Als de Heer Jezus dan nog niet teruggekomen is. En 50 jaar geleden dan moet dit de tekst geweest zijn waarmee de gemeente hier is neergezet. Jeruzalem zal dorpsgewijs bewoond worden. Nou, dat had wel wat moois, hè? Van de stad, daar bij de Singel, die oude kerk, die toren. En dan hier zo'n wijk in, ja, dorpsgewijs. Ik dacht heel ondeugend toen ik het hoorde van, ja, maar u kwam wel op een eilandje terecht. Dus ja, of het dan zoveel is opgeschoten, hè? Ja, dat moet je nog weer afvragen, hè? Want u zit nou wel op een eilandje. Ja, maar goed, dat zal vast niet zo bedoeld zijn natuurlijk. Dus dat nemen we dan maar voor lief. Ja, de gemeente, een open plek. Niet ommuurd, met onze eigen veiligheidssystemen in en uit kunnen lopen. Zullen we dat nou eens concreet maken, gemeente? Dat is best wel lastig, hoor. Want wij zijn altijd geneigd om onszelf te beschermen, hè? En om muurtjes en walletjes en gedachten ergens op te werpen. Zeg van, nou, dan kan ons niks overkomen. Met als ongewenst neveneffect dat je dan ook ingesnoerd dreigt te raken. De kerk in de samenleving. dat is het toch eigenlijk, hè? De kerk in de samenleving, dorpsgewijs bewoond. Geen muren eromheen. We hebben de Tweede Kamerverkiezingen gehad. En bij die Tweede Kamerverkiezingen, daar is gebeurd wat ik in de tweede nacht gezet ergens anders vertelde. Dat in de Tweede Kamer nog geen 25 zetels meer bezet worden door christelijke politieke partijen. Dat is een klap, hè? Toen in de tijd Barend Biesheuvel nog in Den Haag rondliep, 50 jaar geleden, 40 jaar geleden, toen konden alle christelijke partijen samen nog de meerderheid in de Tweede Kamer vormen. En je denkt, waar is die tijd gebleven? Ja, maar ja, wat is 50 jaar? Wat is 40 jaar? Zo snel is dat in Nederland gegaan. Nog geen zesde deel van Nederland vindt het de moeite waard om te stemmen op een christelijke partij. En dat zegt natuurlijk iets, gemeente, over de geestelijke situatie in Nederland, hè? En dan slaat ons de angst om het hart. Althans, dat hebben wij dan in ons, hè, zo spontaan. Dan slaat je de angst. Wat hangt ons boven het hoofd? Nou, en daar hoor je dan al wat van vorige week. Als het gaat om die signalen dat er ook nog christenen in de samenleving zijn die het woord van God echt ook als woord van God willen nemen. Ja, daar hoef je natuurlijk met een regering van PvdA en VVD niet al te hoge voorstellingen van te hebben. Dat konden we raden. En dat sijpelt nou ook door uit Den Haag. De neiging die wij dan hebben, gemeente, dat is dat we gaan klonteren. We klonteren bij elkaar, we schuilen bij elkaar, met onze gezichten naar elkaar toe en met onze ruggen naar de samenleving toe en de geestelijke paraplu op, zodat we niet nat worden onder die heidense regen. Ik stel het allemaal maar een beetje plastisch voor. En dan denken we, nou ja, dan zullen we het misschien wel redden. Of u denkt misschien van, nou ja, het zal mijn tijd in ieder geval nog wel duren. Ja, dat dacht Hiskia ook eens een keer, hè, toen hij iets het oor erlangs heeft gekregen. Gedurende mijn tijd zal het vrede wezen. Dat is natuurlijk ook niet zo geestelijk, hè. Schuilen bij elkaar. En muren optrekken. De kerk van de samenleving weg. Houden wat je hebt. Dat is verleidelijk, hè. Maar is dat nou ook geestelijk, gemeente? Is dat geestelijk? Is dat niet volstrekt tegenstrijdig aan wat de profeet Zacharia daar in dat derde nachtgezicht ziet? Openheid. Als de Heer Jezus gaat bidden in het hoge priesterlijk gebed voor zijn kerk, dan zegt hij dat die kerk niet van de wereld is, zeker niet. Dat is principieel. En hou dat in het oog. Principieel is de gemeente niet van de wereld. Niet met die wereldse van God los zijnde trekken. Laat je niet besmetten. Maar tegelijkertijd is die gemeente wel in de wereld. En is er niet van afgescheiden. En dat heeft iets gevaarlijks, menselijkerwijs gezien. Want je bent kwetsbaar. En kwetsbaarheid betekent dat je je kunt verwonden. En dat je steken kunt oplopen. En dat er misschien wel eens iemand vanuit die wereldse invloeden besmet kan raken. Ja, dat willen we natuurlijk allemaal niet. Maar het alternatief om je af te scheiden van de wereld, dat is niet een Bijbels alternatief. Als een open plaats zal Jeruzalem daar wezen. Ik heb met mijn gezin vele jaren in de steden van Nederland doorgebracht. En ik heb het verschillende keren meegemaakt dat mensen gingen verhuizen naar de Veluwe. Want daar was het nog rustig. Let wel, daar was het nog rustig. En aan de ene kant kon ik dat heel goed begrijpen. Met je opgroeiende gezinnen en zo. Maar aan de andere kant dacht ik van, ja, dat lijkt me wel veilig te wezen. Maar kerkelijke veiligheid op de Veluwe is nog niet altijd geestelijke veiligheid. Daar moet je ook wel eens doorheen kijken hoor. En wat vandaag nog veilig is, is morgen overstroomd. Maar belangrijker is, wat vraagt de Heere God? Een open plaats. En dat lijkt, ja, nog een keer heel gevaarlijk. Maar wat staat er in vers 5? Er staat, ikzelf zal een vurige muur zijn rondom haar. Dus afzien van menselijke bescherming betekent als christen staande in deze ruwe wereld, ruwe samenleving, niet dat je onbeschermd bent. Nee, het betekent dat je afziet van je menselijke mogelijkheden tot bescherming. Maar als je dat geestelijk aandurft en die geestelijke volwassenheid hebt en dan ook veel bidt om de kracht van de geest daarbij, dan mag je op Gods bescherming rekenen. Gods bescherming. En biedt die niet veel meer, gemeente, dan al onze menselijke mogelijkheden en al onze menselijke muren? Het is zo vaak geprobeerd, hè, om onze eigen traditie veilig te stellen. Laat ik nog een voorbeeld noemen, maar nou van binnenin, net van buiten naar binnen, nu van binnenin. Laten we nou eens naar het christelijk onderwijs kijken. Christelijk onderwijsgemeente, dat beperk ik me maar tot protestants christelijk onderwijs, dat is al ingewikkeld genoeg, hebben wij in Nederland in alle maten en soorten. Het is een zegen dat dat allemaal kan en dat dat allemaal gesubsidieerd wordt. Daar danken wij niet half genoeg voor, wat voor een zegen dat is. Maar gaandeweg is dat in allerlei compartimentjes opgedeeld. Hè? Het gewone PC, dat is dan gewoon. Het reformatorische PC, het gereformeerde PC, het evangelische PC. Allemaal in die eigen traditie. En dat heeft wat moois. En dat hoeft toch zelf ook niet verkeerd te zijn. Begrijp mij goed, gemeente. Als het maar dorpsgewijs bewoond blijft. En wat zie je nou? Nou zie je dat die verschillende tradities, dat worden zuilen. En die zuilen, die worden muren. En dan sluiten we ons in die ene traditie op, met voorbijgaan aan de waarde van de andere. En het treft mij dat juist in deze weken, in het Reformatorisch Dagblad en in Terdege discussies opkomen over de vraag, in hoeverre is onze reformatorische traditie bij onderwijs, bij zorg, bij welzijn, in hoeverre is dat geworden tot een muur? Tot iets waarvan we zeggen, zo wil God het en niet anders. Nou, dat vind ik een dappere vraag. En ik wilde wel dat die meer gesteld wordt. Kun je dat nou van alles zeggen? Zo wil God het en niet anders? Als dat zo is, dan moet je doen. Want als dat niet zo is, dan ben je ook dapper als je over je muurtje heen kijkt. En dan hoef je niet je reformatorisch onderwijs te verlaten, of gereformeerd onderwijs, of evangelisch onderwijs. Zeker niet. Maar dan ga je de anderen niet afkammen. En dan wil je ook van elkaar leren. En het is een geestelijk vruchtbaar zijn samen. In deze wereld, juist in deze geestloze wereld. Want de Heere God zal als een vurige muur wezen. Juist als wij bescherming gaan missen, gemeente, en ze niet op menselijke wijze zoeken, zul je de bescherming van de Heere zien. Een vurige muur. Twee voorbeelden. Elisa, 2 Koningen 6, Elisa, die raakte verwikkeld in een oorlog tegen Syrië. Dat was daar toen ook al hommeles in Syrië. En die komt daar te strijden tegen de koning van Aram. En die ziet op een gegeven moment in de nacht, ziet die al die legerscharen van die Syriërs. Ja, daar kan natuurlijk geen Israëlitisch leger tegenop. Zegt de Heere, wat moet dat? En zegt de Heere, Elisa, doe nou je ogen eens goed open. Kijk nou eens eventjes heel goed. En wat ziet hij? Vurige wagens en vurige paarden. En de oorlog tegen Syrië is een zacht ijsje geworden. In Gods naam. Drie vrienden van Daniël weigerden om voor het afgodsbeeld van Nebukadnezar te buigen. En ze worden in de oven gegooid. Een vurige oven. En de koning komt kijken, drie vrienden, eens even kijken hoe het ermee staat. 1, 2, 3, 4. Wat is dat? Een engel. Een engel die van Gods wegen gezonden wordt. Om dat vuur, waardoor die gelovige mannen bedreigd worden, weg te halen. Gods vurige muur houdt menselijke vurige muren tegen. En maakt ze krachteloos. En dan, vers 5. Mijn heerlijkheid zal binnenin haar zijn. Gods heerlijkheid. En als we onze menselijke bescherming zoeken, gemeente, zouden wij juist die heerlijkheid wel eens kunnen missen. En wat is nou Gods heerlijkheid? De Kabod Yahweh. Die krachtige naam. Is die niet ten diepste heerlijk verschenen in die donkere nacht daar bij de velden van Efrata, toen de hemel openbrak en toen daar die engel verscheen met dat krachtige woord: U is heden geboren, Jezus Christus de Heer. Bij die boodschap omstraalde de heerlijkheid van de Heer die herders. Ze zouden er bang van worden. En ze werden ook bang. Maar het was juist teken om op te vieren. Want als Hij, Gods heerlijkheid, Jezus Christus, in ons midden komt, dan is er alle reden om moed te vatten. En om niet meer op je menselijke veiligheid te vertrouwen, maar om dat helemaal aan Hem over te laten. Daarover zal het vanmiddag verder gaan. Maar wie zo op Hem vertrouwt, zal zeker niet beschaamd uitkomen. Amen. Zullen wij danken en bidden. Heere, grote God, wij lopen zo snel het gevaar dat we al te klein denken van uw kracht en van uw wil om ons persoonlijk te beschermen en om als gemeente in deze wereld te beschermen. We worden vanochtend met de neus op die pijnlijke feiten gedrukt. En wij bidden u om vergeving daarvoor. Dat wij maar al te zeer in de geschiedenis en ook vandaag nog denken dat onze eigen inspanningen en onze eigen kracht en onze eigen beschermingsmogelijkheden iets zouden kunnen uitrichten tegen het geweld wat de gemeente bedreigt. Zo was het niet en zo is het nu nog niet. Wij vragen u om vergeving dat wij zo klein denken van u en zo klein van de kracht en van het werk van uw Zoon, die in al zijn kwetsbaarheid kwam, zo nietig, zo onooglijk, ogenschijnlijk niet om op te rekenen, om op te bouwen. Maar zo heerlijk, fundamenteel, heeft hij de Satan bestreden en de muren geslecht. Leer ons daarop alleen te bouwen. En het niet te verwachten van wat wij tot stand brengen, maar altijd van ons af te zien. Te bouwen op u, aan uw heilige bescherming. U zegt het zelf, daar zal een mens niet beschaamd bij uitkomen. Leer het ons altijd door uw Heilige Geest. Wij bidden en danken u samen voor de dingen die in de gemeente omgaan. We bidden voor Inge, Victor en Manuel in de moeilijke situatie waarin ze terecht zijn gekomen, die ons allemaal zeer doet. Wees ook voor hen een vurige muur rondom en heerlijkheid binnenin hen, opdat ook zij mogen merken hoe groot u bent, ook voor hen in deze dingen. Wij bidden u voor de jongeren van de gemeente en wij danken u voor de jongeren van de gemeente. Ze zijn op kamp op deze Micha-zondag. Denk aan over de aarde, de schepping, onze medemens. Laten ze het goed mogen hebben met elkaar en laten ze impulsen mogen krijgen, geestelijke impulsen, om zelf als christen te zijn en te leven en ook samen dat te doen. Ook samen in de gemeente en met de gemeente. Opdat we ook daarin uw goedheid mogen zien. En laten we zo ook met elkaar mogen optrekken, corrigerend onderling en stimulerend onderling. Wij danken u voor de nieuwe leiding van de zondagsschool. De leiding die er nu bij hen is. We bidden u dat u ook hen zegenen, vandaag en altijd. Wij bidden en danken u samen voor Steven Baks. Het is een teleurstelling dat hij nog niet naar huis kan na zijn ontslag uit het ziekenhuis. We bidden u dat u hem helpt met de revalidatie die nodig is. Zegen hem en zijn familie. We bidden u samen voor Heidi Smittenaar. Na de schrik die haar overkwam en de complicaties na haar ontsteking, zorgt u ook voor haar en de haren en laat ze spoedig weer thuis mogen komen. Wij bidden u samen voor broeder Hogendoorn, die de bloemen goed ontvangt. En in hem bidden wij ook voor zoveel anderen, ouderen, die niet of minder meer de gemeente kunnen zien en midden in haar kunnen komen. En afhankelijk en meer afhankelijk zijn gekomen voor zorg van buiten en voor meeleven van buiten. Wees ook met hem, met zijn vrouw en met zijn familie. En ook in de situatie waarin ze zijn gekomen rond de ziekte, bidden wij u om uw genade en uw ontferming. Wees er voor hen en voor alle andere zieken een vurige muur en uw heerlijkheid in hen. Wij bidden u samen dat wij kerk mogen zijn zonder muren, ook heel concreet. En zo bidden wij u voor de buurtlunch die vanmiddag in Coloriet wordt gehouden als onderdeel van het evangelisatieproject. Waar ergens, Heere God, mogen we de dingen die we vandaag hoorden ook concreet maken en duidelijk maken dat we niet op een eiland willen blijven wonen, ook al staat ons kerkgebouw op een eiland, maar midden in de samenleving willen staan, in de wijken willen trekken en daar u groot willen maken en mensen willen trekken. Zegent u ook dat, ook samen met de andere kerken, en wees ook met hen die daar de schouders onder zetten, in enthousiasme. Laten ze er warm voor mogen lopen. Hoor onze gebeden, aanvaard onze dank. In de naam van onze lieve Heiland, Jezus Christus. Amen. Wij geven onze gaven aan de Heere. Daarna is ons slotlied Psalm 27, vers 1 en 2. Psalm 27, vers 1 en 2.
Thank you.
Even voor de leiding van de kinderen van de zondagsschool. Wij hebben in ons dankgebed ook gedankt voor de nieuwe leiding die er gekomen is. Maar ik heb te laat gezien dat ik dat eigenlijk bij het eerste gebed had moeten doen. Want dan waren jullie erbij geweest. Maar we hebben het wel gedaan. En fijn dat dat zo is. Verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.